Voor wie denkt, hey, Ryan ziet er vandaag anders uit. Hij heeft van de week gebeld met Cor en hij heeft verplichtingen in zijn eigen gemeente. Dus vandaar dat ik er weer ben. Dus sorry. Maar we hebben vandaag een mooie dienst en dat gaat over de vervolgde kerk. En we vieren het eigenlijk. Vorige week vierden we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En vandaag kun je het moeilijk vieren noemen. Dat de vervolgde kerk ook een hele grote werkelijkheid is in de wereld. En het is belangrijk om daarbij stil te staan. En er aandacht aan te besteden. En we spreken zo vaak uit, en dat spreken we eigenlijk elke week uit, dat we zo dankbaar zijn dat we in alle rust en vrijheid hier naartoe mogen komen. En de deur mag gewoon open. Er is niemand die hier ons lastig valt. Ja, misschien gaat schelden of zo, maar het is niet vanuit de overheid of zo. We konden van de week of laatst ook nog gewoon aankloppen bij mensen met een Pinksterpakket. En er is niemand die zei, ga weg daarmee, dat wil ik helemaal niet. We mogen gewoon met onze collega's uitspreken van Jezus is mijn held en niemand zal ons daarover aanvallen. Het heeft in principe geen consequenties. Vanaf het moment van het ontstaan van de kerk, dus dat is vrij vlot na Pinksteren, was er vervolging en die is nooit verdwenen. En we lezen een stukje uit Handelingen 4. Dus het is Handelingen 2 is de uitstorting van de Heilige Geest en de speech van Petrus en wat daarna gebeurt. In Handelingen 4 krijg je dit al. En daar staat, en terwijl zij tot het volk spraken, dus de apostelen, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen. En in Jezus de opstanding uit de doden verkondigde. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En wat mooi is, dat hoort er ook bij. En vele van hen die het woord gehoord hadden geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Het gaat vandaag niet zozeer om onze dankbaarheid. Hoewel die puur en terecht is. We denken vandaag aan onze broers en zusters in de wereld die onze eigenlijk familieleden, onze broers en zusters, die, terwijl jij hier zit, misschien vechten tegen de slaap of met gedachten aan hele andere dingen. Of dat je denkt, Janneke alweer, saai of zo. Worden zij uit hun huis gesleurd of worden zij ontslagen? Of worden ze gemarteld door familieleden? Of is er een familielid die ontdekt hebt dat jij een Bijbel onder je bed hebt liggen? En heeft dat consequenties? Je bankrekening bestaat opeens niet meer. Allemaal voor hun hele normale dingen. Die gebeuren op dit moment. Mensen zoals jij en ik, eigenlijk gewoon hele normale mensen die dat overkomt. Geen grote helden, geen grote bijzondere mensen, maar gewoon mensen die geraakt worden zoals wij geraakt zijn door Jezus. En voor hem hebben gekozen en daarvan opeens de consequenties moeten dragen. Met duizenden tegelijk. Stel je voor dat het gaat om iemand die je goed kent, die op dit moment in nood zit. Daar lig je wakker van. Een paar verhalen. Ruslan uit Centraal-Azië. Als we aanbidden, maken we geen geluid, zegt hij, om geen aandacht te trekken. En dan klappen we niet in onze handen. We zitten gewoon samen aan tafel, alsof we thee drinken. Aziz uit Oezbekistan kan goed opschieten met zijn broer, tot Aziz de Heer Jezus leert kennen. En zijn broer is daar zo boos over dat hij met de kleine vrachtwagen zijn huis binnenrijdt. En ook wil hij het huis van Aziz in de brand steken. De broers spreken elkaar 20 jaar niet. Maar sinds kort is er weer voorzichtig contact. Een ander voorbeeld van Samida uit Centraal-Azië, waardoor haar moeder betrapt omdat ze een Bijbel had. Haar moeder, je moeder, sleept haar mee naar het marktplein in de stad en slaat haar daar met een staaf. Iedereen kan het zien. Sinds dit is gebeurd wil niemand met haar wat te maken hebben. Zomaar een paar verhalen van mensen, broers en zussen. Via Open Doors bekend geworden. Misschien had je ze gelezen in de nieuwsbrieven. Dit is wat er nu gebeurt, op dit moment. Terwijl wij hier zitten, lekker kalm, zonnetje schijnt. En dit gebeurt aan de lopende band. Met vele duizenden. En je probeert je daar een voorstelling van te maken hoe dat is. Maar dat lukt je voor geen meter natuurlijk. We zitten hier in zulke omstandigheden. En je moest denken, twee maanden terug of zo was er een moment. En ik was thuis van mijn werk. En Humphrey's telefoon was stuk. Die laadde niet meer op. En die ging ergens in de middag ging hij naar de mobieltjesdokter. Naar de Turk in de stad. En je verwacht, dan is hij om 6 uur thuis. En hij zou koken. En om 6 uur was hij er nog niet. En ik dacht, dit kan niet. Dit is echt gek. Dit is raar. En dan ga je allerlei dingen in je hoofd halen. Heb ik al een ambulance gehoord en zo. En 6:30 nog niks. 7 uur nog niks. Ja, en ik had al zelfs dan maar wat in elkaar geprutst in toenemende ongerustheid. Maar nog steeds niet. En 6:15 komt die dodelijke. Ja, dat was ik weer. En ik had al visioenen van, de ergste dingen. En spoedeisende hulp. En allerlei gruwelijke dingen. In paniek. En ik dacht, daar sta ik dan. Mijn rust is in de Heer. En hij is mijn vreugde altijd. En ik was boos. En hij kwam thuis. En ik was helemaal in tranen. Maar waar was je? Ja, ik was gewoon in die winkel. En dit is nu een soort onschuldig, grappig anekdote. Toen helemaal niet hoor. Toen was het nul grappig. Maar nu is het een grappig. Maar dit is voor hun de realiteit. Dat je thuis zit en er gaat iemand koken, maar die is er niet. En dat je hebt geen idee. En je durft niet te gaan informeren van waar die is. Want als hij inderdaad is opgepakt, dan ga jij er doodleuk achteraan. En wat moet er dan met jouw kinderen gebeuren? Maar dit gaat over echt een fysieke dreiging. Dit gaat over dat je leven in gevaar is, dat je gezondheid in gevaar is, dat je huis in gevaar is, of je eten of je inkomen, alles in gevaar is. Maar als je het eens anders bekijkt, wat is onze grootste dreiging? Hier. Komt die van buiten? Komt die van de overheid? Nee. Is er actieve dreiging? Nee. Wij mogen gewoon onze posts op Facebook zetten. Er is niemand die dat raar vindt. Wordt misschien een beetje knullig op gereageerd soms, maar dat mag. Worden wij structureel met de dood bedreigd? Nee. Is iemand ons vijandig gezind vanwege ons geloof? Ja, misschien vinden ze het allemaal heel raar en vinden ze ons koekoek. Maar in principe kunnen wij onze gang gaan. De dreiging waar wij mee te maken hebben is van heel andere aard. En de boze is hier ook, mogen we rustig zeggen, enorm succesvol. Ik denk dat onze grootste dreiging zelfs in ons eigen hoofd zit. De bol met de bolwerken. Onze eigen gedachten over onszelf. Over hoe we geloof in de praktijk brengen. Gedachten die je klein maken. Die je zeggen, dat kan ik niet. Ja, maar dat vind ik eng. Ja, dat is niet aan mij besteed. Of evangeliseren, nee, dat is niks voor mij, dat durf ik niet. Ik sta niet graag in de belangstelling, hardop bidden. Nee, dat doe ik eigenlijk nooit, dat is raar, dat heb ik nooit geleerd. Wat maakt het nou uit wat je gelooft? Het is toch allemaal dezelfde God. En mijn persoonlijke topper, wat zullen de mensen wel niet denken? En de duivel lukt het om ons kleine beperkt te houden. Of te druk. Of afgeleid door tv of internet of wat je maar kan verzinnen. En de andere dreiging waar we mee te maken hebben is lauwheid. Laksheid, luiheid. Dat het ons eigenlijk niet veel uitmaakt. Of we wel of niet zondag gaan naar de kerk gaan. Kan je het best wel een keertje missen, toch? En als je 2 keer mist of 3 keer mist. Ach, je bidt toch ook gewoon in jezelf. En thuis kun je toch ook gewoon met God zijn. Iedereen moet het maar zelf weten. Het is de boze eraan gelegen om mensen te laten afhaken en ver van God afkomen te staan. Juist omdat ze denken hem niet nodig te hebben. Ik moet dan denken aan dat verdwaalde schaapje. Je bent kwetsbaar als je op je eentje staat. En gelukkig is Jezus zo barmhartig en die gaat er naar op zoek. En die gaat ook op zoek naar nu die schaapjes die her en der afgedwaald zijn. Maar je moet er ook wel voor openstaan. Je moet je niet steeds blijven verstoppen. Of een andere dreiging, de verdeeldheid in het lichaam van Christus. De muren die zijn opgetrokken. De discussies die er zijn. En ik vind het ook wel schokkend dat de discussies alleen maar de laatste tijd verruwd zijn. En dat je denkt, waar is de liefde? Dat is de dreiging die hier bijzonder effectief is en de kerk krachteloos maakt. En we zien gelukkig wel weer her en der lichtpuntjes. In een van de artikelen in dat krantje wat ik de meeste inmiddels heb uitgedeeld vandaag, staat de vraag, wat kunnen we leren van vervolgde broers en zussen? Op deze vraag komen drie verschillende antwoorden van een open door mens en van nog twee van die organisaties die daarin voor zijn geïnterviewd. De eerste les is hoe je staande blijft. Namelijk door een innige omgang met God wordt daar gezegd. Niet wij houden God vast, hij houdt ons vast. En iets verder. Het is bemoedigend en op een vreemde manier haast jaloersmakend dat mensen die in de cel zitten of de dood in de ogen kijken, God zo dichtbij ervaren. Ze hebben hem nodig. Er is iets geheimzinnigs in die relatie tussen een vervolgde christen en God. En dat bewerkt God zelf. En God is echt haast tastbaar in hun leven aanwezig. En dat, het is bijna jaloersmakend. Tweede les. We moeten er wel voor waken om hen te zien als helden. Ze zijn mensen van vlees en bloed. Net zoals wij, die zich zorgen maken, die de eindjes aan elkaar moeten knopen om de huur te kunnen betalen aan het eind van de maand. En sommigen haken ook af. Het is te zwaar en dat is begrijpelijk. Maar wat ook blijft, is hun geloof is doorleefd. Zonder tierenlantijntjes, het is puur en oprecht. En what you see is what you get, zeggen ze. En het komt eraan, geloof je of niet? Doe je er wat mee of niet? En voor hun is het enorm angstig om te laten merken aan je buurman van, ik geloof, want je weet maar nooit wat die buurman daarmee van plan is. Of die in verbinding staat met een of andere leider of dienst, geheime dienst. Voor hun hoort lijden erbij en we moeten volharden, zeggen ze. Derde les. Dat is ook een beetje kritisch naar ons. Hier zijn de kerken leger nu dan voor COVID. Vervolgde christenen houden ons een spiegel voor. Het geloof hangt niet zozeer af van je kerk, waar je kerkt, maar wel van je toewijding aan God. Van wie ben jij zonder die kerk? Wat doe je dan als je geen kerk hebt? Dwaal je dan af of... Er zijn mensen die zo vervuld zijn van het geloof en er zijn grote verhalen van bekend dat ze het nieuws, goede nieuws willen delen, ook al worden ze bedreigd met de dood. We kennen Back to Jerusalem en daar die broeder Yoon is zo'n mooi voorbeeld en die wordt aan de lopende band gemarteld en ligt, zit hij weer gevangen, wordt hij weer verhoord en hij ziet elk verhoor als een kans om over Jezus te vertellen. En dat je denkt, oh. En hij doet het. En hij voelt zich daar enorm sterk in. Omdat hij op zo'n moment merkt, God is bij mij. En hij legt de woorden in mijn mond. En dan denk ik, wauw, dat is kracht waar je jaloers op wordt. Bent. En van die drive zouden we wel wat meer mogen. Dat je leven je niet meer lief is. Maar dat je gewoon denkt, Jezus is mij liever dan mijn leven eigenlijk. Ook zo'n onderwerp van wat zeggen christenen in een land als Iran over ons hier in het Westen, in alle overdaad en afleiding. En ze vragen zich af, hoe doen jullie dat met God leven? Hen vasthouden te midden van zoveel voorspoed, welvaart, vrijheid. Ze vinden onze omstandigheden vaak moeilijker dan hun eigen omstandigheden. Door vervolging worden ze namelijk recht in de armen van hun vader, onze vader, gedreven. En die armen, die zijn er altijd. Ze weten van, als ik nood heb, dan is God er. Als er iets aan de hand is, als mijn leven wordt bedreigd, maakt niet uit, God is er. En pakken ze mijn leven af, wauw, dan ben ik rechtstreeks bij Jezus. Dat is hoe zij in het leven staan. Vrijdag was er op Urk een bijeenkomst, korte bijeenkomst, van Back to Jerusalem. De meeste mensen kennen die organisatie, die beweging. Het is een organisatie die eigenlijk gegrond is in China, waar Chinese mensen, gewoon mensen zoals jij en ik, die tot geloof zijn gekomen, een roeping ervaren om vanuit China Gods woord te verkondigen tot aan Jeruzalem. Dus die lopen al die landen door. Niet zozeer dat ze met een koffertje onderweg gaan en dan door Pakistan en door al die landen lopen, maar zij worden uitgezonden met een bepaald doel en hebben daar hun business of weet ik veel, hoe ze een winkeltje of werk in ieder geval waar ze als een olievlek in zo'n land kunnen zijn. Dus niet dat ze op een kistje gaan staan op het plein en gaan evangeliseren. Nee, dat gaat heel subtiel en zijn daar bijzonder succesvol in, geloof ik. En deze meneer, een van de leiders van die beweging, was Eugene Bach. Bach, Amerikaan. En die is er al jaren bij betrokken. En hij vertelde kort over het China van nu. En hij vertelde over wat door de jaren heen is gebeurd, maar ook in de laatste 10, 20 jaar is geweest. Er is een tijd van enorme vrijheid geweest in China, waarin het best wel oké was om te zeggen, ik ben christen, want je kreeg niet super, super, super veel last mee. Maar nu is dat omgedraaid, omdat de groep christenen, wedergeboren christenen, geestvervulde mensen, enorm groot aan het worden is. Dat ze zelfs meer zijn dan de leden van de communistische partij. Dus de schroefdraad, die dingen worden weer aangedraaid. Dus worden enorm bedreigd. Dominees worden weer gearresteerd, lastiggevallen. Christenen kunnen niet of beperkt gebruik maken van banksystemen. Hij vertelde van zichzelf, hij heeft daar 3 rekeningen vanuit die organisatie. En die bestonden opeens niet meer. Dus hij had de creditcard en hij was ergens en hij wilde daarmee betalen. En ze zei, ja, dat is onbekend, wie ben jij? Hij ging naar die bank en hij zei, wat is er aan de hand? In het hele systeem, alles was gewoon weg. Hij bestond gewoon niet meer. Hij kon ook niet meer laten zien en bewijzen dat hij daar een rekening had gehad. Het was gewoon weg. Omdat de kerk wordt gezien als een terroristische organisatie. Maar ook, en dat vond ik eigenlijk het meest schokkend, is dat in China de Bijbel wordt vertaald. En dan niet 1-op-1, maar er wordt een hele leuke nieuwe communistische versie van gemaakt. En hij las een stukje voor die nu bekend is schijnt dat dit stuk wordt gebruikt in een rechterstudie. En dat gaat over dat voorbeeld dat Jezus, komen van die leiders van het volk, of van het volk komen erbij met zo'n vrouw die betrapt is op overspel. Ja, en wat moeten we daar dan mee? En dan, dat verhaal staat dan nog redelijk daar en dan gaat iedereen weg. En dan staat hij daar alleen met die vrouw. Tot zover klopt het. En wat dan de twist wordt, is dat Jezus haar zelf stenigt. En zegt, ja, ik ben ook een zondaar, recht moet geschieden. Als jij foute dingen hebt gedaan, dan moet er recht geschieden. Dus Jezus stenigt haarzelf en zegt, ja, ik ben ook een zondaar. Het is te bizar voor woorden en dat is dan nu wat mensen dus toegestaan krijgen als lectuur. En zo een hele verwrongen beeld van krijgen van Jezus. Jezus wordt is niet meer de zoon van God, maar hij is een zondaar net als wij. En die doet hele rare dingen, die stenigt de vrouw. Een bijzonder detail, de hoeveelheid christenen uit China dus, die zich aansluiten bij Back to Jerusalem, dat is gigantisch. Dat is wel gek, want wij waren daar en we mochten geen foto maken van deze meneer. En op Facebook zegt, hallo, dat je zegt, van ik was bij een leuke bijeenkomst met Back to Jerusalem en Eugene Bach. Hij is een, ja, dat is allemaal, je mag dat niet zomaar fotograferen of dat noemen. Maar die mensen die daar, die daar als, zeg maar met een Chinese achtergrond, kunnen behoorlijk goed in, dat, in die landen integreren, omdat ze minder erg opvallen als wij, omdat de Chinese overheid er allerlei projecten al heeft. Dus zij kunnen gewoon anoniem daarin meeliften. En succesvol zijn. En al die grote bekende organisaties als Open Doors, die waren jaren geleden nogal sceptisch over die Chinezen, want ze waren niet opgeleid. Want die Chinezen die hadden vaak soms maar net de basisschool gehad met een beetje mazzel. Zijn gewoon boerenmensen. Dus die hebben geen culturele kennis. Zijn geen antroposofen of wat ook maar. Dus die werden allemaal een beetje zo van, ja, maar dat kunnen ze helemaal niet. Gelukkig hebben wij een God die alles mogelijk maakt. En ja, het is de grootste groep evangelisten op deze hele wereld die actief zijn en die ja, op, ja, succesvol, dat klinkt een beetje gek in deze context, maar daar hele mooie dingen doen. En ook haast gewend zijn om met barre omstandigheden om te gaan. Als wij zouden zeggen van, nou, ik ga naar Afrika en ik ga daar het evangelie verkondigen, dan wil ik wel een beetje een hotel met airconditioning. En dan wil ik wel een beetje luxe. Dan wil ik niet in een hutje met een play 100 meter lopen en dan een gat in de grond. Dat kunnen wij niet. Tenminste, ik heb daar wat moeite mee. Heel eerlijk. Maar deze mensen die denken van, ja, ik ben het al gewend. Die leeft in die omstandigheden. Dus voor hun is er geen verschil. Of weten van, het maakt niet uit, want ik doe het voor God. Dus die kunnen daar heel makkelijk overheen stappen. En ik, nou, prijs hen en prijs God voor hun. En daarom zeggen we, Back to Jerusalem heeft onze steun keihard nodig. Ons gebed, onze giften, onze steun financieel. Want wat Back to Jerusalem doet, is deze gezinnen, deze mensen financieel ondersteunen, zodat als zij een business willen opstarten, dat ze in ieder geval de middelen krijgen om een pandje te huren. Of in ieder geval een start te maken. Maar toch wel op termijn weer zelfstandig kunnen zijn. Dus er zit een hele bijzondere ja, beweging in deze organisatie. Vandaar dat ik er ook met van harte steun aan geef. En wij willen zo dadelijk ook voor hen bidden. Even kijken, hier wil ik nog even wat. Dit is, zijn van die verwondingen die tijdens de verhoren worden gedaan. Een stripje. Als je welk land dan ook, maar heel veel moslimlanden is het behoorlijk ingewikkeld. Als je zegt, ik ben bekeerd tot christendom. Nou, dat is mooi. Je moet knielen en bidden en dan staat er een meneer met een bel. In China is er een systeem, word je gevolgd. Er werd gezegd, op elke er zijn 1,2 miljard Chinezen. En 1 op de 2, zou je zeggen, zoveel camera's zijn er. Dus er zijn 600 miljoen camera's om al die Chinezen te volgen. Prijs God voor COVID, zei hij. Want nu liep iedereen met een mondkapje. Dus christenen konden in hun anonimiteit, hadden ze veel meer vrijheid, omdat iedereen met de mondkapje liep. Dus dat hele systeem was gewoon even oud. Maar het is wel heel, heel ziek en hoe dat daar is. Dat iedereen wordt geregistreerd, gevolgd. En dan heb je dit. En het is ja, toch het verlangen van hun om wekelijks zoveel mogelijk bij elkaar te komen. En die Bijbel, en dan hebben ze een luxe dat ze een Bijbel hebben, want heel veel mensen hebben geen Bijbel. En ik heb wel eens filmpjes gezien van mensen die dat er iemand kwam met om Bijbels uit te delen. En hoe enorm, nou ja, in de gloria die mensen waren omdat ze een Bijbel ontvingen. Omdat, nou ja, en dan is het nog maar de vraag hoe lang je mag houden. Dus wat doen ze? Ze gaan als een in no time gaan ze die Bijbel uit hun hoofd leren. Omdat ze weten van ja, het is, ik heb hem vandaag, maar morgen kan die al afgepakt zijn, of verbrand, of vernietigd, of gestolen. Nou, 2 Korinthe. Dit is een tekst, een hele mooie tekst. En voor ons eigenlijk een beetje ingewikkeld, omdat wij niet... Ik lees hem zo voor. Omdat wij het niet zo kennen. We kennen natuurlijk wel eens ellende en moeilijke dingen, maar de verdrukking en waar Paulus mee te maken heeft gehad, of waar zoveel andere mensen op dit moment te maken mee hebben, ja, kennen we eigenlijk niet. Dus zo'n tekst als dit, ja, dat is een mooie tekst, zeggen we dan. Mooi. Maar het is zo krachtig omdat je door deze tekst heen ziet en ook door die verhalen heen van die mensen hoort en proeft van, is er verdrukking, dan is er vertroosting. Heb je het moeilijk, dan is God er. En zit je hartstikke in een isoleercel en zit je daar helemaal opgevouwen omdat het een isoleercel maar 1 vierkante meter is, dan is God daarbij. En dan gaan mensen uit hun hoofd de Bijbel maar reciteren. Dan denk ik, hoe? Maar God is daarbij. En misschien heb je zelf ooit in je leven het zwaar gehad en dat je wist van, oh ja, maar God is hier ook bij. Hij staat hier naast mij. Dat is wat hun op de been houdt en wat ook Paulus op de been hield in zijn omstandigheden zo nu en dan. Of zo nu en dan heel vaak. En ik wil er een stukje van voorlezen. Volgens mij staat niet alles op de beamer, maar ik doe mijn best. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. En dan vind ik dat zo'n mooie zin, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Troost is iets wat je geboden wordt. Troost is niet van, wil iemand mij even troosten, want ik heb zo'n verdriet. Nee, als iemand ziet, je hebt verdriet, dan komt er iemand op je af en die gaat je vasthouden, die gaat je troosten en die zegt, het komt wel weer goed. En zo is onze God. Die ziet, jij hebt het moeilijk en ik kom met mijn vertroosting bij jou. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. En dat is nu een hele mooie, of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding. Dit is zo'n zin, lees het vandaag nog 10 keer door, of 2 keer, of 1 keer, maar lees hem nog een keer door en laat het dus op je inwerken. Die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat wij ook lijden, of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. In onze hoop is voor u vast. Dus de hoop is niet hoop. We gaan het zien, maar het is vast. In de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook dus, 1 op 1, deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Nou, dat was echt dikke ellende. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodsvonnis al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Dus door alles heen, door alle ellende heen, zegt God, ik ben te vertrouwen. Want hij wekt doden op. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Opdat, door vele dankzegging voor ons gedaan wordt, voor de genadegave die voor velen tot ons gekomen is. Dus hier zit een, dat in het kort logica van hoe God werkt. Heb je het moeilijk? Ik ben bij je. Ga je voor mij door grootste ellende, ik geef je kracht. En dat is, ja, dat vind ik mooi dat dit zo ontzettend scherp hier verwoord staat. En dat Paulus ook uit ervaring spreekt. Hij weet waar hij het over heeft, want hij heeft de gekste dingen meegemaakt. Die is gestenigd en voorgeleid. Hij heeft zich 100 keer moeten verantwoorden voor welke lijden dan ook maar. En hij doet het in Gods kracht en hij gaat ervoor. Want hij weet, ik heb deze bediening. En dus ook wij mogen denken van oh ja, als ik het mij het niet lukt, of als ik iets eng vind, als ik iets spannend vind, ja, overwin het in Jezus en ga ervoor. En laat je niet door je eigen bolwerk klein laten houden. Herken daarin wat de duivel wil. Hij wil dat we klein blijven en dat wij niet krachtig zijn. En dat we dat overwinnen en zeggen van, ja, maar Jezus is mijn koning. Jezus is mijn Heer en voor hem ga ik door een vuur. Dat is een mooi verhaal. Ik denk, oh, dat ruimt op, dan ga ik over een muur. Dat is zo'n verhaal vanuit ook dat boek over die broeder die in een gevangenis vastzat en hij is op de een of andere manier over die muur kunnen springen. Dat je denkt, hoe? Maar dat kon. Iemand die zag hem daar springen. Die muur was hartstikke hoog. En dat kon helemaal niet, maar door Jezus kon het wel. En dat zijn mooie getuigenissen om ons ook hier vandaag mee te bemoedigen. En ons daarmee ons geloof op te bouwen. En ook in verbondenheid met hen te leven. En wat Paulus hier ook zegt. U komt ons te hulp met gebed. En dat is wat wij vandaag ook gaan doen. Daar wil ik nu gelegenheid voor geven. Dat is een open gebed. Het is echt het gebed voor hen, voor de vervolgde broeders en zusters, om hen en voor Gods troon te brengen en hen in het licht te zetten. Dat zij vandaag extra bemoedigd gaan worden door al die gebeden wereldwijd om het vol te houden en Gods werk voor te zetten. Laten wij bidden. Het is een open gebed. En bij het open gebed is iedereen mag meedoen. Een gebed voor hen uitspreken. En dat zal ik afsluiten. Ja, Heer, vandaag is het de dag waarbij we extra aandacht besteden en in gebed gaan voor de vervolgde kerk. En we sluiten ons aan bij al die gebeden wereldwijd die opgegaan naar uw troon. En voor al die mensen die op dit moment in omstandigheden leven, die omstandigheden hebben ze niet zelf gekozen, maar ze hadden het wel gekozen om voor u te gaan. En ze hadden het op hun hart en hadden daarin konden geen compromis sluiten. Ze konden niet hun mond houden, Heer, maar daardoor zijn ze in de problemen gekomen. En hebben ze het moeilijk gekregen. En Heer, we lezen ook dat u daarbij bent. En dat u dat belooft en dat het ook gebeurt. Dat het ook waarheid is in uw leven. Maar Heer, soms zijn die problemen zo zwaar. En Heer, houd hen vast. Troost hen in hen en bemoedig hen met uw woord, met uw geest. Spreek tot hen rechtstreeks in hun hart. En wilt u in hun leven aanwezig zijn. Dat zij het vol kunnen houden en daarin een enorm licht mogen zijn in die duistere landen. En we zagen een kaart en dat is zo'n dat venster of dat raam wat daar zo bekend is, waar het duister is, Heer. Waar uw licht zo weinig wordt gezien, maar wat nu, dat er een opwekking gaande is. Langzaamaan, maar het is er zeker, Heer. En u toont zich daarin. En we bidden speciaal voor onze Chinese broeders en zusters die vanuit Back to Jerusalem worden ondersteund. Die daar hun werk doen, gewoon hun taak doen. Hun missie hebben en niet het voor eigen eer, maar echt 100% voor uw eer gaan, Heer. En dat is prachtig om daar verhalen over te horen. En hen ook vandaag op te dragen in gebed en hun daarin ook te steunen. Want ook Paulus zegt dat van, het helpt mij enorm als jullie voor mij bidden en danken. Heer, en wij mogen voor hen danken dat zij die moeite nemen om al die verschrikkingen doorstaan. En ook, aan de andere kant beschaamt het ons dat wij zo gemakzuchtig en lui en lauw soms zijn. En vergeet onze mond open te trekken op momenten dat er om gaat. Heer, er is een hele wereld richting de vernietiging aan het gaan, Heer. En er zijn nog zoveel mensen die daar helemaal geen idee van hebben. En Heer, open onze mond en open onze hart voor hen. Dat uw liefde door ons heen stroomt en uw bewogenheid voor deze buurt of voor deze stad. Dat u ons bewogen maakt met uw liefde voor al die mensen die nog geen idee hebben, Heer. Dat u bestaat of dat u liefdevol bent. Heer, open ons ook ons verstand. Heer, breek al die bolwerken af in ons denken, in ons leven. Dat wij ook sterk gaan staan in u. En ons gaan richten op u en wat u van ons vraagt. En dat is leven voor u. Heer, we zongen het, hier ben ik. En Heer, we mogen het nog eens uitspreken in ons gebed. Dat we zeggen tegen u, hier zijn wij, hier ben ik. En we strekken ons uit naar u. Heer, doe met ons wat u wil doen. En maak ons gehoorzaam en dienstbaar aan u en aan andere mensen. Heer, zegen ons zo vandaag, ook met uw bemoediging, uw troost. En maak ons sterk en krachtig in u. Heer Jezus, kom ons te hulp. In Jezus' naam, amen.